Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp.
Je ziet nu wel met Smal, Jan, eigenlijk weet het al naar Feyenoord komt. En nu Hatshmusa. Dat er wel al een soort geraamte wordt gezet voor de selectie van volgend seizoen.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 3 april 2024. En natuurlijk gaan we het vandaag uitgebreid hebben over de crisis in Amsterdam. En dat doe ik met mijn grote vriend Wouter Boerkamp, die weer terug is. En Nicky van der Gijp, die ieder geval weer terug is naast mij.
Ik was er gisteren niet, ik weet niet of ik nog wat gemist heb.
Nee, eigenlijk niet. Nee, nee.
Heb je telefoon toch gewoon een dagje uitgezet?
Ja.
PSV dichter bij de titel. Nee, ik zei, we gaan het natuurlijk over Ajax hebben, maar er speelt veel meer. Vitesse staat op omvallen. Feyenoord heeft weer een versterking binnengehaald en maakt bekend ook de portemonnee te gaan trekken komende zomer. Kortom, het wordt een bomvolle show. Jij zat gisteren het nieuws te bekijken rondom Alex Kroes. Je hebt onze liveshow waarschijnlijk meegekeken.
Ja, ik ben gisteren aangehaakt in de loop van de ochtend.
Wat was je eerste gevoel? Jij als oud man op de Zuidas. Oud econoom.
Dit is niet waar, maar...
Je hebt wel bij een bank gewerkt. Dan ben je voor mij al beter financieel onderlegd dan de Nieuw Petersen.
Ben je al verdacht. Ja. Verdacht persoon.
Misschien ook wel een Alex Kroes.
Weet je wat het is? Je hoopt eigenlijk dat het niet waar is. En dat het een soort storm in een glas water is. Alleen als je alle feiten op een rijtje zet, dan kun je die niet onderuit.
Nee.
En je wil eigenlijk dat het niet waar is. Omdat je, ondanks dat het je niet uitmaakt hoe goed Ajax het doet. Zeg maar nationaal gezien. Dat je wel Ajax een geschoten club en als boegbeeld in Europa. En als soort uithangbord van Nederland steeds verder ziet afglijden.
Ja. Het is gek, want je zit dan gisteren in die uitzending. Bastiaan van der Belt, echt een enorme legende van Quote. Die bracht het balletje aan het rollen. Was gisteren te gast bij ons in de show. En ik heb dat stuk, dat is gek, maar dat heb ik toch wel even een paar keer teruggekeken over de dingen die je zei. Dat het heel dom was van Alex Kroes. Dat als je 14 miljoen, dat je geschat vermogen is, dat je dan er wel vanuit kan gaan dat je een financieel adviseur hebt. Maar voornamelijk de harde reactie van Ajax. En daarop inhakend, gisteren voorzitter van de RFC, Michael van Braag, de landelijke media te woord gestaan. NOS, ESPN, AT5.
Ja.
En eigenlijk trok die lijn in één keer door, Nicky.
Ja, maar ik denk sowieso wat Bastiaan ons vertelde. Dat Michael van Braag dat misschien een hele harde woorden. Eigenlijk best wel hetzelfde. Dus heel veel de verantwoordelijkheid bij Kroes legde. En... inderdaad, wat jij zegt, die lijn gewoon doortrok. En ik denk dat hij daar als man, als voorzitter van de RVC, daar helemaal in zijn recht en gelijk in heeft, toch?
Ja, nee, ik denk dat de beslissing daarvoor mee staat hij in zijn recht.
Ja.
Maar de bewoording die hij kiest...
Ja, de manier waarop is echt wel...
Ik snap, en dan goede vraag van Christian Wielaert gisteren van ESPN. Die vroeg ook of er andere dingen meespeelden. Los van deze beslissing, hè, van hoe hij zich de afgelopen week heeft. En Van Praag zei dat is helemaal niet waar. Later kwam die vraag nog een keer voorbij van een andere journalist. Over dat er toch wel geluiden gaan dat het even wennen is geweest. Dat niet iedereen blij was met zijn entree tot nu toe. En als je dan Van Praag zo hoort. Er is geen reden om zo hard te oordelen. Het feit wat hij heeft gedaan is duidelijk. Hij heeft een fout gemaakt. Dat is zeker zo. Maar... Mede omdat Bastiaan ons erop wees van Quote, dat dit niet normaal is voor een beursgenoteerd bedrijf om zo hard te oordelen, ben ik er wel op gaan letten.
Maar ik denk dat je het dan in de verkeerde hoek zoekt. Want de mensen zeggen nu van oké, Alex Kroes is bij Ajax binnengekomen. Nou ja, goed, dat zal niet geruisloos zijn gegaan. Het was ook niet een diplomaat, maar goed, dat wisten we al van tevoren toen hij instapte. Alleen, bij Ajax is natuurlijk gigantisch veel gebeurd, ook op dit vlak in de afgelopen jaren. Ik denk dat zij meteen een soort kramp zijn geschoten van shit, hij heeft dit gedaan. Als we nu als Ajax niks doen, komen we nog slechter daglicht te staan. Dus grijp je Makai het in.
Dat is, nee, maar ik snap ook de keuze die ze hebben gemaakt. Alleen de bewoording eromheen.
Welke woorden doe je dan specifiek? Want het is nu heel vaag. Er waren heel veel interviews.
Nou ja, kijk, ik vind bijvoorbeeld wel, het is wel ook Ajax schuld.
Ja.
Maar als jij zegt, het is onze schuld niet. Ja, dat klopt gewoon niet.
Hij heeft wel een enorme tegenstelling gecreëerd tussen wij en hij.
Dus ja, maar
hij,
ja. Alex Kroes is gewoon heel dom geweest. Echt heel dom geweest. Zeker of die adviseur had een off day. Dan is die adviseur heel dom. Maar nog steeds ben je zelf eindverantwoordelijk.
Ja.
Nou, dat is een gegeven. Daar kunnen we niet meer over. Daar kan je alles over zeggen. Gaat de AVM nog wat van? AVM gaat er nog iets van vinden. Maar hoe je vervolgens kijkt welke stappen zijn ondernomen in dat hele proces. Daar kan je van Ajax als voorzitter van RVC, wat hij kan zeggen, ik was er op dat moment niet. Ja. Maar wij hebben in dit proces, hebben wij het ook niet goed gedaan.
Ja, dat zei hij niet.
Dat komt nergens. En dat bedoel ik, waarom die snoeiharde lijn in blijven zetten. Terwijl je ook, vind ik, nu heel kwetsbaar en kritisch naar jezelf mag zijn over waarom dit weer is gebeurd.
Ja, ik vind sowieso, want het gaat natuurlijk ook heel erg om het feit dat de RVC hem niet heeft geïnformeerd. Terwijl hij natuurlijk daar zelf wel naar heeft gevraagd. Van Praag vertelde dat ook wel in die interviews. Dat hij daar wel de verantwoordelijkheid ook heel erg bij Kroes legde. Daar kan je ze misschien ook wel op aankijken. Maar ik denk als jij al een half jaar weet dat je directeur van Ajax wordt, wat hij ook zegt, dan ligt je verantwoordelijkheid toch ook wel bij jezelf om daar achteraan te gaan. En de mensen om je heen te verzamelen om dat soort zaken goed te krijgen. Want dat moet je, daar ga je in je carrière bij Ajax ook mee te maken hebben, dat je soms dingen niet weet. Wil je maar wel mensen om je heen hebben die het wel weten? En dat heeft hij dus gewoon niet gedaan.
Nee, kijk, en ideaal gezien had Kroes dit inderdaad zelf aangegeven. Dan hadden ze daar nog op kunnen beslissen. Maar het is wel je verantwoordelijkheid als club om dit ook te weten. En dan gaat hij zeggen, ja, de volgende keer doen we dat wel goed. Ja, dat is wel lekker makkelijk.
Want dat is natuurlijk wel, ik heb ook nog steeds gisteren wat mensen gebeld. Had hij op de eerste dag dit aangegeven en had hij gezegd, dit mag niet, dan was er nog een weg terug geweest.
Ja.
Zeg maar, op een moment dat, want volgens mij werd er bekend, wat was het, in juli of in augustus dat hij dit ging doen.
Eind juli.
Nou, als het dat moment, hè, die vraag was van hem gekomen, de RFC had ernaar gekeken, hadden dit gezegd, dit kan niet. Hè, nou, prima. Of ze hadden het openbaar gemaakt op dat moment. Ja. Nou, dat is dus allemaal niet gebeurd. Dat gezegd hebbende, hoe nu verder met Ajax? Daar is natuurlijk gisteren heel veel al over gezegd. Er kwam gisteren voor mij, Voetbal International bracht dat voor mij gisteren, dat los van John van het Schip de assistenten ook een andere rol krijgt. Hoe heet die? Van het Schip mee is gekomen.
Valkanis.
Valkanis gaat weg. Het Wiegers Maduro volgens Voetbal International gaat naar Jong Ajax. Dat betekent dat, ja, ik weet niet, Saïd Bakati, daar heb ik nog niks over gelezen, dat die misschien overblijft. Maar nou, op het veld heb je er straks niemand. De technisch directeuren waar ze mee in gesprek zijn, ik ben benieuwd of die nog komen, aangezien ze niet weten met wie ze gaan samenwerken. Ja. Er is geen algemeen directeur.
Nee.
En mocht het inderdaad zo zijn straks met dat de bestuursraad van Ajax zegt, de RVC heeft niet goed gehandeld, kan het ook maar zomaar zijn dat de hele RVC moet opstappen.
Ja, Niel, als je dit nu allemaal zo opzoomt, dan maak je toch absoluut geen zorgen.
Ja, maar dit is heel goed zeggen dat je dit nog even aankaart. Want dit is natuurlijk wel ook, nou, Michael van Praag is de gast geweest in de beslissers. Vond ik een zeer, hoe ga ik dit goed omschrijven?
Hoe ga je dit netjes zeggen?
Die man is, zoals heel veel leiders, heel erg overtuigd van zichzelf. Ik had niet het gevoel dat hij in nieuw leiderschap gelooft, anno 2024. Heel erg van, heel hard uitspreken, het komt goed, dan komt het ook wel goed.
Ja.
Misschien is dat wel 2024, het manifesteren. Ja, heeft hij dat zich eigen gemaakt. Ja, nee, maar hij heeft dus met Louis van Gaal gesproken. Hij heeft met Marijn Beuker gesproken. En die zeggen, het komt allemaal goed met transfers en alles. Ik maak me geen zorgen.
Ja. Het lijkt me, als Ajax ziet, lijkt me dit echt een vreselijke situatie. En niet, kijk, Louis van Gaal en Michael van Praag zijn twee mensen van de club. Twee mensen met een geweldige historie. Maar je legt nu wel gewoon je toekomst van je club in handen van twee mensen uit het verleden. En dat is toch niet de kant die je als club op wil?
Ja, twee mensen uit het verleden is op zich niet zo erg. Als dat ondersteund wordt door mensen van het nu die het wel goed kunnen invullen. En je hebt natuurlijk wel Marijn Beuker heb je nu aangenomen. Nou, Kelvin de Lang vult een functie in. Of die heeft eigenlijk al een tijdje natuurlijk technisch ook de sleutels een beetje in handen. Dus als je daar een goede combinatie van maakt, kan dat wel. Alleen als jij zonder AD zit, zonder TD zit, zonder technische staf zit, als er vragen zijn over de Raad van Commissarissen en dan Van Praag zegt, ja, ik maak me absoluut geen zorgen. Ja, dan hou je zelf en de sport is gewoon voor de gek.
Ja, en ik heb sowieso het gevoel dat we willen het even Marijn Beuker, maar Louis van Gaal, Michael van Praag, twee mensen zijn die zo overtuigd zijn van zichzelf, dat Marijn Beuker ontzettend veel leuke plannen kan gaan maken, maar dat zij uiteindelijk degene zijn die de dienst dan uitdagen. Ja, en
dat weet ik niet, want Beuker zal er ook goed op staan bij Van Gaal.
Nee, zeker, die hebben een goede, maar ik snap wel wat je zegt. En het interessante is natuurlijk wel dat Van Praag is nu voorzitter van de RFC, maar nu ook tijdelijk sluit hij zich aan bij de vergaderingen.
Gedelegeerd.
Ja, jij weet die termen.
In de directie.
Maar hij mag daar geen stemrecht uitbrengen, omdat hij voorzitter van... Maar hoe werkt dat? En is dit een gezonde situatie? Nee, maar, absoluut niet.
Hij mag wel over meepraten.
Maar mag niet mee beslissen.
Nee, hij mag alleen niet stemmen.
Ja, dat is toch heel raar.
Dat is eigenlijk het enige. Maar ja, daar krijg je dus ook een slecht gevoel bij. Dat hij wordt natuurlijk in die raad van commissarissen gezet. En binnen een half jaar zit hij eigenlijk mede in de directie.
Ja.
Om daar ook invloed uit te oefenen. Dus ja, je krijgt er een heel naar gevoel
bij. Dat lijkt mij ook sowieso nog de allergrootste. Kijk, jij zegt net, er gaat geen TD in Ajax stappen, want je weet niet met wie je samen gaat werken. Maar ik denk nog de grootste reden dat je als TD nu niet in Ajax gaat stappen, is dat je in zo'n slangenkuil terechtkomt van iedereen die elkaars... Nou,
tuurlijk.
Niet elkaar helpt meer, elkaars tegenpolen zijn. En die is weer interim, daar ga je toch nooit instappen?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Waarom zou je instappen? Los van dat het echt een waanzinnige mooie club is.
En het kan niet slechter.
Ja, dat weet je dus niet.
Nee, ja,
blijkbaar. Is de gifbeker al leeg? Ja, dat dachten we. Dat dachten we toen Maurie Stijn wegging. Dat John van het Schip instapte. Marijn Beuker kwam erbij. Alex Kroes kwam erbij. Er werd langzaam weer gebouwd. Dat was een verschrikkelijk seizoen wat er is gebeurd.
Maar dit is eigenlijk ergens toch ook de mooiste uitdaging om in te stappen.
Ja, maar je moet wel kunnen weten. Je moet op mensen kunnen vertrouwen dat jij een plan hebt. En dat je dat mag gaan uit. Hoe kan je dat nou weten? Je weet geen eens met wie het moet overleggen.
Nee.
Dat jij nu mijn collega bent. Ik weet helemaal niet of jij er nog bent. Want misschien heb jij wel iets gedaan. Of misschien, Nicky zit ernaast. Nicky vindt jou niet aardig. En Nicky gaat achter jouw rug om naar iemand anders. En zorgt dat jij eruit wordt gestuurd.
Ja, ik weet het niet. Want als er mensen zijn die echt een goed contact hebben met bijvoorbeeld Louis van Gaal. Dus als je kijkt naar in een categorie bijvoorbeeld Toon Gerbrands. Ja, dan denk ik niet dat hij zich nu zou twijfelen om instappen.
Maar dan ga je
puur,
dus...
Dat, puur op basis maar van persoonlijke band.
Ja, van Louis van Gaal. Maar dat gaat wel
je
ver.
Je weet dat de club
iets groter is dan Louis van Gaal, toch?
Nou, inmiddels bijna niet meer.
Nee, maar omdat Louis is daar ook niet dagelijks. Ik bedoel meer te zeggen, ik snap de rol van Louis van Gaal. Ik snap de rol van Michael van Praag. Maar op de vloer, die zijn daar niet, hè? En daar lopen dus ook allemaal mensen die bepaalde dingen vinden en bepaalde meningen hebben. Ik heb
niet de indruk dat Toon Gerbrands een man is die zich daardoor laat tegenhouden. Je weet toch ook hoe die man is ook overtuigd van zichzelf.
En ik denk dat het ook wel een optie is. Ik ben het met je eens. Alleen, ik denk dat je nu beter voor een tijdelijk iemand kan gaan. Iemand met een Ajax-DNA, zoals dat heel lelijk heet. Maar waar ik wel in geloof, die niet vanuit de voetbalwereld komt, maar wel de club kent, de club een warm hart toedraagt.
Maar hoeveel mensen met dat profiel zijn de afgelopen jaren ook ten onder gegaan aan die spelletjes? De Jongs nu, en de Bergkamps en de...
Maar dit is dus niet iemand voor de lange termijn. Gewoon iemand die nu instapt om de rust te krijgen, het analyseert. Van mijn part doe je het met een extern bureau. Waar liggen de pijnpunten?
En dan kun je toch beter iemand neerzetten die het profiel heeft die, zeg maar...
Ja, maar je moet eerst weten.
Maar
niemand kent dit. Dit bedoel ik te zeggen. Dus ook Toon Gerbrands heeft bij AZ heel veel meegemaakt. Maar deze club is zo ziek. Kijk, bij AZ was het heel helder wat er mis was. Het geld was op. De sponsor was weg. Het stadion, daar moest een andere naam komen. Dat was heel helder. Er was 30 miljoen verdwenen. Ik noem maar wat. Een bedrag. Dat was heel helder. Oké, 30 miljoen. Daar gaan we naar werken. Oké, waar kunnen we bezuinigen? Nu weet je niet precies waar het allemaal misgaat. Je weet niet hoe alle lijnen lopen. Je weet niet wie... Nu een mes in iemands rug heeft gehaald, nu het mes eruit haalt en ergens anders insteekt, dan bedoel ik. Voordat je dat in kaart hebt, in ieder geval, lijkt mij dat je dan pas als algemeen directeur instapt, omdat je weet, oké, met wie ga ik werken? Waar gaat het mis?
Wat is het idee?
Ja, wat is
het
idee?
Want ik denk dat iedereen een ander idee heeft, dus daar kan je ook geen kant mee op.
Maar ook belangrijk, wie controleert wie? Want jij gaat dan, stapt nu in met deze RVC, dan komt er straks een buitengewone algemene AVA, de BAVA.
Ledenvergadering.
Aandeelhoudersvergadering. En dan wordt straks de hele RVC weggestuurd. Er komt weer een nieuwe RVC.
Ja, ik denk dat je dan beter een crisismanager daar kan hebben zitten die weet hoe het werkt, dan dat je iemand met AXD naar de neerzet die niet die ervaring heeft.
Dus ja, welke ervaring? Maar niemand heeft deze ervaringen.
Ja, echt veel dingen.
Ik snap wel wat je zegt, want je kan beter, maar ja, ik weet niet. Ik ging ook nadenken. We hebben gisteren natuurlijk Eenhoorn geroepen. Ik zag dat de Telegraaf kwam met die Michael Kinsbergen. van vroeger. Toon Gerbrands is gevallen. Iemand die, weet niet of hij nog steeds voor open zou staan, Lodewijk Asscher.
Directeur van Zandvoort werd ook genoemd, toch? Ik kom even niet op zijn naam.
Maar die laatste twee namen die we nu noemen, of die directeur van Zandvoort en Lodewijk Asscher, die hebben toch nul ervaring met het leiden van een voetbalclub in crisistijd. Dat is mijn hele punt. Dus ik zou dat heel raar vinden als we nu een onervaren man zouden neerzetten. Of dat nou voor de korte termijn is of voor de lange termijn is. Want die gaat Ajax hier niet uitredden.
Maar ik denk dat je echt onderschat hoe groot deze crisis is. Want je vergelijkt een crisis met andere crisissen bij andere clubs. Bijvoorbeeld als we bij Gerbrand zo hebben.
Dat is toch des te minder reden om iemand te neerzetten die het goed heeft gedaan als directeur van Zandvoort. Of,
nee, maar ik bedoel meer om te zeggen. Ik denk dus niet. Ik denk dat je iemand moet neerzetten waardoor de rust terugkeert binnen een club. Dus die club kent, die de club een warm hart toedraagt. Eigenlijk wat Van het Schip bij het eerste elftal heeft gedaan. Gewoon dat de rust terugkeert. En dat je, van mijn part met een extern bureau, gaat kijken, oké, waar liggen de pijnpunten? En aan de hand daarvan iets opstelt wie de volgende directeur wordt.
Maar waarom moet in jouw hoofd, moet het per se iemand zijn met het Ajax-DNA?
Ja, maar omdat ik denk dat deze club zo complex is, zeg maar om te snappen welke lijnen.
Ja.
Wij drie weten bijvoorbeeld niet, wij hebben geen, ik denk dat jij nog misschien de meeste liefde hebt van Ajax op deze bank, maar hoe, weet je welke lijnen precies lopen, welke personen waar zitten?
Ja, maar
en ik denk dat dat wel redelijk wordt onderschat door de buitenwereld.
Nou, die situatie ook in stand. Moet er niet iemand komen zitten die eens maakt aan al die ellende, zeg maar, binnen die club en die vriendjespolitiek en dat, ja, dat soort dingen. Ik twijfel daar echt over, maar goed.
Ja, het is een super complexe situatie.
Gaan we het ook op het veld langere tijd nu terugzien? Want Ajax is niet gewend om meer dan 2 jaar achter elkaar bijvoorbeeld buiten de top 3 te eindigen. Volgens mij is dat
zo. Wanneer is dat?
Voor het laatst gebeurd met
Jan Wouters?
Wouters en
het jubileumjaar.
Westerhof kwam daar volgens mij achteraan.
Het jubileumjaar toch? Dat ze tegen die shirts tegen Twente speelden.
Ja.
Toen verloren.
En dus eigenlijk is dat ongekend voor Ajax-begrippen. Volgens mij bij PSV is het ook nauwelijks gebeurd.
Nou, en dan nog verder trekken. Wat gebeurt er als ze 2 jaar op rij niet Champions League of 3 jaar op rij geen Champions League voetballen halen?
Ja.
Met de begroting. Ja, want eigenlijk, ik heb dat nog nergens gelezen, zeg maar.
Ja, je hebt wel elk jaar dat je een gat moet dichten van 100 miljoen euro.
Eén. Maar nu, met hoe de club er nu voor staat. Nou, komend jaar weer geen Champions League.
Nee.
Overleef je het als je 3 jaar op rij geen Champions League haalt met alle begroting die je hebt gemaakt? Of met alles wat er nu gebeurt, ontstaat er gewoon een nieuw Ajax die heel erg op de terug moet.
Ja, dat is wel realistisch. Dat is denk ik het meest realistische scenario dat er is, dat gasten. Je hebt nu heel veel gasten die natuurlijk, waarop je begroot, die 4-5 miljoen verdienen, want je verwacht Champions League te halen. Ja, dat moet er gewoon vanaf. Dat is waarschijnlijk, dat moet je terugdraaien. Dat kan niet anders. En dan ga je sowieso weer terug naar een begroting rond. Die sowieso van Feyenoord en PSV ga je niet veel hoger zitten in al je salades en al je.
Dat wil niet zeggen dat het niet kan, want Feyenoord heeft natuurlijk ook jaren met een dichte portemonnee. Die hebben wel een iets stabielere situatie, zeg maar, op het gebied van directeuren. Eerst tot onvrede van de Feyenoord supporters en daarna met de Kloeze zeker erbij.
Ja.
Ook tot tevredenheid. Ja, bij PSV hebben ze het sowieso beter voor
dat sterkt eigenlijk jouw gedachte, hoor, op een te Kloeze bij Feyenoord. Iemand die van buitenaf komt, die geen connecties heeft met Feyenoord, die heel veel ervaring heeft opgedaan in Mexico in verschillende functies.
Ja.
Ook een negatieve ervaring heeft opgedaan in Amerika, in de MLS.
Maar voor hem was het pad wel een beetje geheffend.
Ja, voor hem was en het pad een beetje geërfend. En hij heeft ook, kijk, voetbal is natuurlijk ook een spelletje van een beetje mazzel. Want hij kwam bij Feyenoord en Sinisterra, die er al zat, werd opeens voor 30 miljoen verkocht. En ongeveer elke speler die...
Omdat je een hele goede trainer had. En dat is wel, toch? Ja.
Maar die is al door ineens aangesteld.
Ja, nee, daarom.
Dus
zeker.
Dat is niet een...
Maar ik bedoel wel hoe de club nu heel rustig is en daar een deeltje sluit. Hij is uiteindelijk daar wel eindverantwoordelijk voor. Welke keuzes ze daarin maken.
Ja, en... Maar er zijn ook best wel veel mensen bij Feyenoord die roepen dat hij misschien wel best wel veel macht heeft. Zeker als hij nu AD en TD is. En zolang dat nu sportief prima gaat, is dat natuurlijk geen probleem.
Nee.
Maar als Feyenoord volgend jaar 4e of 5e wordt, dan komt dat ook aan het licht. En wordt dat ook een ding. Dus ja, dat gaat ook maar goed zolang de sportieve prestaties op het veld goed zijn.
Wij zouden serieus nog 3 kwartier door kunnen gaan over Ajax. Ik zou de mensen willen aanraden, luister de Pantelits podcast. Die uitgebreid over deze situatie doorgaat. Absolute luistertip zetten we ook even in de beschrijving. Waar het wel rustig is, ik denk 35 kilometer naar noorden, Alkmaar. waar bekend is gemaakt wie de opvolger wordt van Robert Eenhoorn. Dat is ook geen voetballer. Marijn Zeeman wordt de opvolger. Komt over.
Van Jumbo-Visma.
Zeker.
Hebben die Champions League gehaald?
Ja, die hebben wel goed
gepresteerd. Wel op Champions League niveau gepresteerd.
Alvast ook een luistertip als je de Pantelis podcast over Ajax hebt geluisterd. Luister gelijk even met Open Vizier. Met Alex Pastoor. Met Marijn Zeeman. Waar die heel erg duidelijk uitlegt wat zijn visie is. Hoe die werkt. En laat ik het zo zeggen. Ik ben niet verbaasd over dat Marijn Zeeman deze kans krijgt.
Nee, dat sowieso niet. Ook niet dat hij hem zet. Want dat was eigenlijk al wel langer duidelijk dat hij zo'n stap wilde maken. En AZ heeft sowieso ervaring met directeuren die ze vanuit andere sporten hebben gehaald. Dus dit voelt enorm logisch. Ja. Ik had alleen nog ergens nog het idee van misschien kaapt Ajax hem nog weg voordat hij daadwerkelijk bij AZ zit. Maar dat gaat dus nu niet meer gebeuren.
Jij zei Champions League spelen.
Ja.
Hij alle grote rondes heeft hij gewonnen. Nou, waar hebben we het dan over?
Ronde van Vlaanderen.
Ronde van Italië.
Vuelta, de Giro en de Tour vorig jaar. Klasse,
ik ben niet zo'n wielrenkenner. Jij bent wel wielrenkenner, hè?
Je speciaal je gele trui aangetrokken.
Ja, precies. Ja, nee, ik wist
dat dit ging gebeuren. Ja,
zo ben ik.
Ik kreeg altijd ruzie met Jan, want die is helemaal gek van wielrennen.
Jan Zeeman?
Nee, niet met Jan Zeeman, wel met Jan Boskamp. Want die is helemaal gek van wielrennen. En dan gaat hij het laten zien. Sorry, het is gewoon een sport die me niet zo interesseert.
Nee, het is een beetje sloot.
Morgen gaan we er nog wat langer over hebben. Hij heeft al een eerste statement gegeven. Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd. Vanuit deze sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten. En wel interessant, wanneer gaat hij beginnen? Want de Olympische Spelen en de Tour voor mij, de Olympische Spelen zijn tweede week augustus afgelopen. Mm. En Eenhoorn stopt op 1 juli.
Oké.
Okay. Dus er moet nog een periode worden overbrugd.
Ja, nou, bij Ajax is dat ook goed.
Ik dacht dat je even ging zeggen dat hij een concurrentiebeding had en dat hij niet weg mocht bij Jumbo. Nee.
Morgen waarschijnlijk hier meer over, maar als ik jullie eerste reactie hoor. Goede stap van AZ.
Logisch. Toch? Ja. Is er zo logisch? Andere, clubs, ja, andere niet clubs kunnen wel een voorbeeld nemen aan AZ.
Maar nou ja, goed. Het is geen wielerpodcast. Maar wat hij daar heeft neergezet, zeg maar, of hoe die dat team zich heeft ontwikkeld, is echt niet normaal.
Maar hoe die maar ook, goed, ja, of ja, je dat zijn in het voetbalwereld ook, hoe die dat heeft gebouwd.
Ja, toch? Nee, eens. Ja.
En ik denk ook wel knap. Robert Eenhoorn natuurlijk vanuit het honkbal destijds gehaald. En nu iemand vanuit het wielrennen. En dat tekent wel. Voor mij de rode draad binnen die organisatie, en die zit voor mij al 20 jaar. Misschien nog wel lang, is René Nelissen. Zit in de RVC. Was de rechterhand ooit van Scheringa. Scheringa ging weg. En RVC. René Nelissen zit daar nog steeds. En volgens mij speelt hij een belangrijke rol in ook. Om dat te waarborgen. Dan moet ik jou feliciteren.
Is dat zo?
Ja, zeker.
Nou, vertel.
Met je nieuwe aankoop.
Nou, ik ben de verpersoonlijking van Feyenoord?
Nou, vandaag op de bank in ieder geval wel.
Ja, ik wil ook wel ergens anders naar kijken, maar.
Nee, ja, het is wel snel gegaan, moet ik zeggen. Want het was pas een paar dagen geleden dat we een beetje, dat het echt concreet en groot werd. En dat je al zo vroeg.
Want over wie hebben we het?
We hebben het over Hajj Moussa.
Heel goed.
Je begint er wel bij te lachen, dus dat is positief.
Nee, ik begin er wel bij te lachen. En wat me vooral positief stemt is dat Slot het voorgaande jaren best wel vaak bij Feyenoord heeft gehad over het feit dat de selectie voor hem te laat rond was. Omdat PSV en Ajax altijd al eerder een aankoop hadden gedaan. Dat Feyenoord pas in de laatste 2 weken van de transferwindow echt een grote spelers aankocht. En je ziet nu wel met Smal, die dan zeer waarschijnlijk, dat eigenlijk weet het al naar Feyenoord komt. En nu Hajj Moussa, dat er wel al een soort geraamte wordt gezet voor de selectie van volgend seizoen. En dat je wel ziet dat jongens eigenlijk nu al 1-op-1 worden vervangen. Waarvan we denken te weten dat ze weggaan. Nou ja, dat was in het geval van Hartman. Waarschijnlijk dachten ze dat hij weg zou gaan, werd Smal gehaald. Dat loopt natuurlijk anders. Maar Jan Baks vertrekt waarschijnlijk. En nu zie je Hajj Moussa wordt eigenlijk waarschijnlijk de 1-op-1 vervangen.
Voor 5 jaar gehaald, tekent tot 2029. Is niet meteen gehaald voor de basis. Dat is een heel traject, in ieder geval het verhaal wat hoorde. Toch dat ze een traject met hem aan willen gaan.
Maar dat hebben we toch veel gezien met Slot. Kijk naar bijvoorbeeld Timber, die wel als basisspeler vorig seizoen begon. Maar die echt een jaar nodig heeft gehad om op niveau te komen. En zelf
Mats Wiever, toch? Ja, hoe snel dat is gegaan?
Dat was helemaal absurd.
Nee, maar dus, je wordt inderdaad gehaald, niet direct voor de. Maar Belen is ook een fantastisch voorbeeld daarvoor.
Nee, en plus. Ik denk bij Hajj Moussa dat het me ook heel erg in gaat zitten in. Kijk, in de 1-op-1 en in zijn dribbles, daar hoef je hem waarschijnlijk niet in te gaan drillen. Maar ik denk dat Feyenoord wel een jaar nodig heeft om hem te gaan leren hoe die moet lopen, hoe die moet meeverdedigen, hoe die moet. Dat zijn dingen waar hij zoveel stappen in moet maken. Maar ja,
een jaar is misschien wat veel. Maar tenminste, het is ook nog wel weer een enorme stap van voetbal in de Eredivisie naar voetbal in de Eredivisie onder Slot.
En Champions League.
Dat kan inderdaad nog wel eventjes duren. Aan de andere kant, ja, we hebben het nu over...
Hij is het daar overigens niet mee eens, hè, Arne Slot.
Dat het een jaar duurt, of?
Nee, we hadden vorig jaar bij de Rinus Michels Awards... wordt de beste trainer gekozen van het jaar. En toen ik mocht dat presenteren. En de afloop zaten we daar met wat trainers. En toen zat ik voor mij met Dave Vos en Ricky Kruis. En toen, nou, toen hadden we het over... Nou, knap, zo'n Mats Wiever die de stap zet van de KKD naar... Zeiden, hoezo is dat knap? Nou ja, het niveau is zo. Zeg, het verschil is dat je bij Excelsior... 6 keer een bal van het team goed speelt. En bij ons moet dat 10 van de 10 keer. Dat lijkt een grote stap. Het verschil is, 2 van die 4 die hij moet zetten, dat gaat al automatisch omdat mensen je beter inspelen en beter bewegen. Dus eigenlijk is die stap nog maar 2. En dat ligt aan de mensen, hè, over hoe makkelijk ze met de intensiteit mee kunnen gaan, hoe graag ze willen. Maar die stap is, als iemand het ziet, dan heeft hij straks betere mensen om zich heen, wordt hij beter ingespeeld. Terwijl iedereen zegt, ja, zo'n grote stap, hè?
Maar dat is niet voor elke speler waar, toch?
Maar ja, is wel hoe hij, spelers die hij haalt, ziet hij dat wel in.
Maar dat geloof ik. Maar ik geloof niet dat dit voor elke speler geldt, want...
Nee, maar ik vond die uitleg wel, want dat is de tendens die iedereen altijd zegt.
Dat, ik ben het met je eens en ik zat er laatst een heel stuk over te lezen, over die KKD-voetballers die stap maken. En dat je ziet als jongens als Belen en Wiever, ja, wij zeggen wel eens, je wordt beter als je betere spelers om je heen hebt. Maar dat is voor die gasten werkelijk waar. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel spelers die dat niveau niet aankunnen. Thomas van der Belt heeft dit zo gewoon moeilijk. En je ziet ook in de invalbeurt die hij heeft, dat hij gewoon met het tempo en met de intensiteit, dat hij daar super zwaar mee heeft. En dat hij, en bij Wiever zag je wel gelijk bij zijn eerste invalbeurt al, dat waar hij nu al in uitblinkt, dat er al in zat.
Ja. En... Dus ik denk, maar dat is, en je kan niet altijd 6 gooien met een transfer. Ja. Maar dat dus Slot wel iets heeft gezien in hem, dat zijn basis heel goed is. Ik zat trouwens te denken, en dat ik denk niet dat jij hem niet zien spelen, maar zijn sleep aan de rechterkant. Aan wie doet het je denken?
Hij
speelde ooit bij ADO. 1 jaar bij ADO gespeeld, volgens mij. Ging daarna naar Turkije.
Ja, hoe zit Meric?
En dit vind ik al. Doet je er niet aan denken?
Die had,
je moet even één
naam
kan
ik nog wel, maar dat terughalen, nee, dat gaat
het jaar dat AZ kampioen werd, speelden ze voor mij de eerste of de tweede wedstrijd ADO uit. En toen zo'n Hürsüt Meriç stond op rechts en die speelde waarschijnlijk de beste wedstrijd van zijn. Die was alleen maar aan het slepen alsof hij op straat aan het voetballen was. En ik zat in het stadion, wat is dit? Ja, dit gaat echt heel ver komen. Nou, heel goed spelen. Maar ik zat dus in een compilatie te kijken van Hajj Moussa. En opeens zag ik het weer. Toch, elke keer trap je er toch in. Gewoon echt die sleep over de bal.
Ja, maar hij heeft ook echt wel een geweldige vermogen om zowel binnendoor als buitenom te passeren. En heel veel backs hebben daar moeite mee. Heel veel backs krijgen nu ook hulp, zeg maar, dat ze 2-1 tegen hem staan. Omdat hij anders gewoon te makkelijk passeert. En er zijn er maar echt weinig. Laatst bij AZ lukt het wel, Müller-Wolfe. Maar die hem 1-1 aankunnen. En dat is sowieso een wapen, omdat je dan of een extra mannetje erop moet zetten. Of dat hij daadwerkelijk rendement gaat halen uit zijn acties. Wat nu nog... tegenvalt, maar die dreiging heeft hij sowieso. En de uitdaging zit hem nog in, want hij staat overal hoog in die klassementen van dribbles. Qua geslaagde dribbles, gecreëerde kansen, dat soort dingen. Alleen zijn slagingspercentage van zijn dribbles ligt nog niet zo hoog. En bijvoorbeeld de expected assist ligt ook niet super hoog. En als het voorkomt, dan is het niet uit open spel. Ook een uitgebreid artikel van Piet Zwart heeft daar ook een uitgebreid artikel over geschreven. Dus dat valt eigenlijk nog tegen. Maar als je puur op het oog zeg maar ziet, dan weet je gewoon dat er zoveel dreiging vanuit gaat dat hij ook bij Feyenoord absoluut van waarde gaat zijn. En als je kijkt naar de concurrentie, om te zeggen van ja, haal hem ervoor erbij. Alleen als Feyenoord niet nog een extra speler voor de buitenkant erbij haalt, dan zou het ook wel eens kunnen dat hij er meteen moet staan. Of kan staan zelfs.
Ja, kan ik me...
En dan kan je misschien de voorbereiding afwachten.
Want Jan Baks is weg, Deelrosun gaat weg, Deelrosun is weg. Warlemark is geen optie meer. Pashao is beter op links. Minte is maar heel de vraag of ze die nog een keer kunnen huren. Ja. Dus of Minte en Hajmoussa of Hajmoussa en nog iemand erbij.
Nee, ik moet eerlijk zeggen. En als ik kijk naar Minte, ook begin dit seizoen en de ontwikkeling die jij heeft gemaakt. Die is nou niet veel minder druistig dan dat Hajmoussa is, denk ik.
Andere soort voetballers.
Ja, tuurlijk anders soort voetballers. Maar ook een speler die ontzettend veel... Het is wel een beetje alles of niets. En dat idee heb je bij Hajmoussa op dit moment ook nog een beetje...
Ja, ik vind die minder druistig, vind ik.
Ik vind hem voorspelbaarder, gek genoeg, dan Minte.
Ja, maar Minte is de meest onafvolgbare speler ooit in de Eredivisie bijna.
Nee, dat is waar.
Toch? Ja. Over hoe zit Meriç?
Trouwens, nog één dingetje over Hajmoussa zelf, van dat verdedigende aspect.
Ja.
Ook als je gisteren kijkt bijvoorbeeld naar Vitesse Sparta. Nou, daar staat hij 1 keer, staat hij wordt hem bij die 3-0 van de bal uitgeschoten door Olij. Hij staat ergens op de helft van de tegenstander, staat hij volgens mij voor buitenspel te appelleren. In de hoop dat zijn directe tegenstander buitenspel staat, denk ik. Vervolgens gaat die aanval echt de hele tijd gaat hij door. En Hans Moussa die komt daarna helemaal aan het einde komt hij het beeld in lopen op het moment dat die bal zeg maar de lijnen passeert. Ja, ja,
dat doe ik ook altijd.
Dat kan niet. Nee. Dus dat gaat hij bij Feyenoord niet meer doen.
Hoe zoet Meric, aan het begin van het seizoen speelde hij nog bij AGB in de eerste klasse in Amsterdam. Inmiddels interim trainer was hij. Bij AGB.
Misschien wat voor Ajax.
Ja, zeker. Maar er is goed geld neergelegd. Volgens Patro Eijsde. Het twee na hoogste bedrag ooit voor een speler uit de 1B.
Ja, 1B is tweede niveau in België. En volgens
Bandé
mij
was 8,25. Dat was bij KV Mechelen toen.
Ja, maar ik denk dat ze die niet meegeeft. Volgens mij is toptransfer 12,5. Bandé zit daarachter. Maar toen ging Mechelen naar de eerste klasse. Dus misschien hebben ze dat niet meegerekend. En daarna komen transfers van rond de 4 miljoen. Waaronder Ugalde. Dus het zal ergens rond de 4 miljoen zijn geweest. Wat ze hebben betaald.
Echt heel veel geld. Ja. Maar misschien moet ik daar maar gewoon aan gaan wennen. Dat Feyenoord dat soort bedragen neer gaat leggen. Maar voor mij voelt
het ook echt wel als een speler met unieke kwaliteiten.
Dus... Maar Stijn Steijnen, de oud doelman en tegenwoordig trainer. Het is gebeurd. De kwieke flankaanvaller brengt hiermee een recordsom binnen in de clubkast van Patro Eijsde. Een historisch moment. We zijn trots dat we een speler kunnen afleveren aan een van de beste clubs van Nederland. Deze transfer is niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal.
Ja, schitterend.
Dat was met Bandé ook. Toen liepen ze Polonaise toch bij Mechelen. Toen Ajax op het geld.
Zouden we in Nederland ook moeten doen.
Ja, schitterend man. Ja. Overigens, goed nieuws voor Hans Moussa. Je zou denken, er gaat misschien een geld naar Vitesse. Want misschien iets in de continu. Nee, alles gaat naar Patro Eijsde. En Vitesse heeft zoveel geld nodig. Want, ja.
Ja, is dat duidelijk dat ze helemaal geen afspraak hebben? Want normaal gesproken krijg je nog wel eens wat mee, zeg maar. Als je zo'n...
Ja, ik las dat het volledige bedrag, maar het zou inderdaad nog kunnen. In ieder geval.
Als Koli Perrit slim heeft gespeeld, dan laat hij alles naar Patro Eijsde gaan. En dan maar is hij toch gewoon behoorlijk bezig om Vitesse te laten stikken. Dus,
want over Koli Perrit gesproken. Vitesse zou geld krijgen voor Manhoef. Ja. Voor zijn transfer. Maar daar schijnt hij nu een onderpand op te hebben. Op de transfersom. Volgens mij even kort samenvat. Koli Perrit, de Amerikaan, is al heel lang bezig om Vitesse. Om groot aandeelhouder te worden van Vitesse. Het heeft lang geduurd. Uiteindelijk heeft de KNVB gezegd. Het geld wat wij hebben gezien, dat vertrouwen wij niet. Met als gevolg dat Vitesse.
Nou ja, goed, hij kon geen cijfers aanleveren.
Nou, hij zegt dat hij de cijfers heeft aangeleverd.
Precies. Nou ja,
KNVB denkt daar anders over bij de licentiecommissie.
Ja.
Het probleem is dus dat de potentiële koper, hij wil toch nog wel steeds kopen. Maar ja, de KNVB zegt ja, met deze cijfers lukt dat niet.
Dus dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken.
We hebben nog steeds een Russische eigenaar. Hebben een enorm tekort.
Ja, dit jaar. Juist ook omdat natuurlijk dat geld van Manhoef, dat komt netjes binnen van Stoke, maar dat gaat niet rechtstreeks naar Vitesse.
Nee, dat gaat dus naar Perry, toch?
Ze hebben dit seizoen hebben ze een tekort. Ze hebben volgend seizoen hebben ze geen duidelijkheid hoe het financieel afgedicht is. Nee. Ze hebben misschien geen bankrekening meer, wat ook een licentie-eis is.
Ja.
En dat mag Edwin Rijntjes nu allemaal even in een paar weken oplossen, denk ik.
Op korte termijn hebben ze een tekort van 3,5 miljoen.
Ja.
Nu. En dat is om te salarissen en alles te betalen.
Dat kun je dan voor de rest van het seizoen kun je het nog bijlenen, maar dan moet je waarschijnlijk
nog een
rente tegenover zetten. Maar ja, ik denk dat dat nog niet eens het grootste probleem is, gek genoeg. Dat ze 3,5 miljoen tekort komen. Het is meer, hoe ga je in zo'n korte periode ervoor zorgen dat je aan alle eisen van de KNVB voldoet? En hoe timmer je een plan in elkaar voor de toekomst? En dat gaat Rijntjes nu doen.
Ja, want je hebt dus dat de club in Russische handen is. Dat is misschien het minste probleem op dit moment.
Nou, ook dat is natuurlijk een enorm
nee,
probleem.
Nee, maar als je dit nu hoort.
Ja, nee, maar het zijn allemaal even grote problemen. Alleen... Het gekke bij Vitesse is dat je om de 2 of 3 maanden komt er zo'n verhaal naar buiten. Dan lijkt het alsof de club morgen op omvallen staat. En meestal komt er wel een oplossing. Alleen ik heb nog niet bij Vitesse tot nu toe, of tot vandaag, een directeur gezien die gewoon hardop zegt, de kans is best wel groot dat Vitesse niet meer bestaat.
Ja, het gekke is natuurlijk over de bankrekening. De ING eist, hè, dat is de huisbank van Vitesse, dat niet in de handen is van een Russische eigenaar. Maar... Zolang hij eigenaar is.
Ja, dat ga je niet veranderen. Dus hoe die hele constructie in elkaar zit, dat is sowieso niet goed.
Nee.
Dus ik denk ook dat het een enorme uitdaging is voor Rijntjes om dat op te lossen. En bij ADO heeft hij het wel geflikt. Maar ik denk dit.
Nee, maar dat zijn andere.
Ja, dat is wel, dit is echt een heel complexe deal.
Want de kans dat Vitesse er volgend jaar niet meer is, die is best wel groot. Iedereen die zegt dat het niet kan, maar dat kan wel. Aldus Edwin Rijntjes, die heel duidelijk is. Ja. Hij begonnen.
Het kan duidelijkheid zijn. Het kan ook een strategie zijn om iedereen...
Ja, dat snap ik. Dat iedereen denkt, oké, het is nu echt 1 voor 12. Of het eigenlijk, het is 10 seconden voor 12.
Ja, of er zit nu eindelijk iemand die dat wel beseft. Want tot nu toe heb je dat
maar
niet helemaal...
Maar als ik het zo lees... Ik las van de week, zag ik toevallig een heel ander artikel te lezen... over dat de eigenaar van de Gelderdoom Vitesse wilde overnemen. Hoe dat hele contact is gegaan. Er is uiteindelijk niet een gesprek gekomen tussen beide partijen.
Nee.
Ja, dat wordt wel vrij lastig.
Ja, dat
want je kan nu dus een 3,5 miljoen lenen. Wat is je onderpand? Nou, daar zullen ze vast wel een oplossing voor hebben. Geld zullen ze wel krijgen. Nou, dan komt er daar boven nog meer rente. Dan speel je volgend jaar in de KKD. Waardoor allemaal sponsoren teruglopen. Ja.
Ja,
zie ik niet echt iets in.
Nee, maar het stom is dat er meestal alsnog wel een oplossing komt. Alleen in dit geval moet je er echt serieus rekening mee houden dat Vitesse dan...
Ja, en het probleem is dat ook wel... stel dat er nou een man uit de zandbak denkt... Hey, ik zit nu het nieuws te kijken. Ik wil een clubje kopen. Ja, het gaat ook niet zo snel bij de KNVB.
Nee.
Hebben ze echt geleerd van het verleden over met licentiecommissies en hoe je dingen moet aanpakken.
Ja, aan de ene kant is dat goed. Aan de andere kant heb je wel... Vitesse heeft nu een enorm probleem. MVV heeft mogelijk een heel groot probleem.
Zeker.
Den Bosch gebeurt van alles. Dus aan de ene kant is dat goed. Aan de andere kant worden er ook gewoon 3 clubs het slachtoffer van.
Zeker. Nee, ik denk ook niet dat iedereen het eens is met hoe zij er nu in zit, hoor, de licentiecommissie.
Maar er zullen toch ook wel een aantal regels aan verbonden zijn dat als zo'n club richting faillissement gaat en er is iemand die zijn hand opsteekt en zegt... ik wil het wel redden, dat daar een soort proces aan zit... dat wel eerst beoordeeld mag worden voordat een club failliet wordt verklaard.
We hebben het eerder in deze show een keer gehad over Michael van Praag. En die heeft voor mij een keer Fortuna Sittard al failliet verklaard.
Ja.
Voordat het ook daadwerkelijk... Nou, Fortuna Sittard...
Gaat best goed.
Ja, nee. Er is best wel veel discussies onder voetbalsupporters... dat de KNVB of de licentiecommissie veel te hard heeft gehandeld... in het verleden over bepaalde clubs.
Ja.
Dus wat jij zegt, hè, de mantel der liefde... geeft ze nog wat meer tijd als er uitzicht is op iets.
Dat is wel een harde eis. Dat er wel echt iemand is met duidelijk geld.
Ja.
Aan de andere kant zijn de succesverhalen... met buitenlandse investeerders ook wel heel erg beperkt. Want we hebben het nu over Fortuna. Dat gaat nu op het veld gaat het goed. Maar de buitenlijnen gaat het natuurlijk ook van alles mis. Dus... Ja. Ja, je hebt ook weinig goede voorbeelden.
In Nederland?
In Nederland sowieso niet.
Nee, in Nederland niet. In België zien we dat natuurlijk wel ontzettend veel. Maar daar zijn de regels ook wel strenger tegenwoordig al geworden.
In België is bijna elke club is ongeveer overgenomen. Ze hebben een gigantische...
daar weet je dus niet wie de eigenaar echt is.
Nou ja, maar ze hebben ook een enorme wedloop tussen clubs. Die geven echt belachelijk veel geld uit om maar bij te blijven. Dus die situatie is nog zieker dan in Nederland. En wij hebben een aantal clubs waar het helemaal verkeerd gaat. En gelukkig ook nog een aantal clubs waar het goed gaat. Of waar een verzeumeren achter zit die de boel nog...
Boekhoorn.
Ja, Boekhoorn. Die op een iets met meer clubliefde manier de boel overeind houden.
Dit lijkt me sowieso beter om het meer Duitse model hier aan te houden dan het Belgische model.
51% blijft in handen van de club. En ik hoop dat die investeerders in ieder geval geen ESPN hebben. Want als ze gisteren hebben gekeken, dan denken ze, doe toch maar niet.
Maar volgens jouw theorie is het juist wel goed. Want je kan niet... dieper zakken dan het moment dat ze nu zijn. Dus, dat was jouw theorie bij Ajax. Je moet nu instappen, want slechter kan het niet.
Dat is waar.
Waar dan gaat zou het slechter?
Ajax staat niet op het punt van omvallen.
Nee.
Wel qua... Ik denk dat moraal bij... Misschien zeg je het moraal in Arnhem is levendiger dan in Amsterdam op dit moment. Want ook die supporters en zo. Ja, ik
ook vind omdat daar nog mensen als Sturing en Room voor de camera staan. Ik vind het qua sportieve prestatie een beetje vergelijkbaar met Groningen. Alleen daar kreeg je aan het einde van het seizoen dat Dennis van der Ree en Michael Verrips alles mochten uitleggen. Ja. En nu heb je in ieder geval nog...
twee clubmensen.
Edward Sturing en Eloy Room die gewoon goede teksten hebben. Die beseffen wat er speelt. En die er bij sommige momenten van wedstrijden ook nog een beetje op lijkt.
Ik zat
dat
ook
er
gisteren
zit
te kijken. Maar het is ook wel sneu. Zo Marco van Ginkel. Ik had dan voor de wedstrijd dat hij 150 wedstrijden heeft gespeeld voor Vitesse. Het is ook gewoon... Ja, ik zat echt te denken dat echt... Ja, ik vond het fantastisch dat hij terugkeerde daar. En dan staat hij daar en denk
zo
ik...
Zo verloren.
Ja.
Het is echt zo treurig om te zien. En als je die goals kijkt, of het nou de 0-1, de 0-2 of de 0-3 is... Het maakt eigenlijk niet uit. Het is allemaal zo verslagen elftal.
Ja, maar het gekke is dus wel, afgelopen weekend vond ik dat niet de eerste helft tegen AZ.
Nee, ze hebben nog steeds fases in een wedstrijd, zelfs tegen Sparta, waarin ze wel ineens kansen creëren. Alleen ze hebben ook een hele fase waarin ze zoals een soort amateurploeg, dat ze elke aftrap die ze nemen, dat die binnen een minuut bijna weer erin ligt. Ja, dat gaat helemaal nergens over.
Ja, het is sowieso een ploeg waarvan Dat had ik toen met die beker tegen Cambuur, dat ze natuurlijk verloren. Maar je had ze toen voor een gevoel tegen iedereen uit kunnen laten spelen. Tegen elke amateurclub. En ze hadden hem ook verloren. Ja. Dat is wel een beetje het niveau waar Vitesse nu... En jij zegt wel eens dat je Groningen volgens mij nog zwakker vond dan Vitesse.
Nee, ik vind eigenlijk even zwak. Dus dat je bij Groningen vorig jaar nog wel ergens in fase van wedstrijd nog wel zag dat er nog wel iets in zat. Ja. Maar dat is bij Vitesse eigenlijk hetzelfde.
Ik vind het eigenlijk nog treuriger. Ik zie hier echt nog minder in. En ja, het is allemaal zo verloren. Ik word er altijd heel erg treurig van als ik er naar zit te kijken. Omdat...
Dit zijn hele goede uitspraken. Zeker als Vitesse dit weekend gewoon van NEC wint. Dan, dan kunnen we dit nog even terug.
Ja, maar dat zou fantastisch zijn. Maar ik denk dat zelfs Vitesse, de meest optimistische Vitesse supporters, dat op dit moment niet zien gebeuren.
Nee. Moet hetzelfde gaan als in Nijmegen. Een van de weinige overwinningen van dit.
7 jaar geleden pakten ze nog de beker.
Ja, van Wolfswinkel.
Ja. Tegen AZ.
Het is echt bizar. Voor mij, zeg maar, ik ben natuurlijk een stukje jonger dan jullie. En ik ken Vitesse echt alleen maar als gewoon een ploeg die bijna tegen de top 3 aan. Ik in de periode van Bos natuurlijk ook gewoon voor het kampioenschap met meespeelde.
Ja, het mooiste Vitesse, maar dat komt omdat ik toen dacht, wauw, alles kan. Was met dat Ronald Koeman trainer was. Dat Pierre van Hooijdonker speelde. Toch? Victor Sicora.
Martijn Reuzen volgens mij.
Sander Westerveld. Ja. Toch? En toen kon echt alles daar.
Dat is wel heel lang geleden opa verteld.
Ja, nee, zeker. Nou ja, we kunnen het ook nog over Monnikenhuis hebben. Maar dat gaan we al een keer doen. Ik ben ook... Ja, komend weekend wel echt... Kijk, Eredivisie wordt sowieso wel... Kijk, kampioen, sorry, dat is beslist. Ik denk onderin ook. Maar komend weekend op de 2 grote wedstrijden. Mm. Feyenoord-Ajax en Vitesse-NEC. Daar ligt zoveel op.
Ik denk, je gaat eerst PSV-AZ nog even zeggen. Want nee. Ik heb hem ook nog even niet vergeten.
Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, met alles wat nu bij die club speelt. Ja, okay, dat je tegen je aartsrivaal moet spelen. Ja. Op dit moment, terwijl je club in de hand staat.
Ja, behoorlijk.
Ik was bij Ajax Feyenoord eerder dit seizoen. Toen stond het ook redelijk in de hand. En toen had ik al zo gevoel, we gaan niet het einde meemaken van deze wedstrijd. Nee. Nou, nu zijn er geen Ajax supporters in de Kuip. Dus dat scheelt.
Als er een wedstrijd is waarin de Vitesse supporters de zwarte rook gaan laten zien. Dan zal het wel eens dit weekend kunnen zijn.
Ja, geen NEC supporters, hè?
Nee, inderdaad zijn niet die toegelaten. Dat is wel heel triest.
Ja, man.
Ja, absoluut. Dus dat
ook nog AZ-PSV even uitlicht.
Nee, vandaag niet. Nee,
want er zijn nog wel wedstrijden vanavond. Hè. Dit is wel bizar. Er is gewoon een midweekse speelronde. Gisteren PSV, geen bananenschil op weg naar de titel op Woudestein. En vandaag, wat is er?
Nee, ik vind het gewoon mooi hoe je het zei. En dat gisteren bleef toch best wel lang 0-0. En dat ik toch... In appgroepen en op social media toch een beetje...
Nou, heb je wel gekeken?
Nee, ik heb niet de hele wedstrijd gezien.
Nee, ik heb niet één keer het gevoel gehad dat PSV niet ging winnen. Vandaag is het Heracles AZ, Utrecht PEC en Heerenveen Twente.
Vooral strijd om strijd om plaats 3. Je hebt het gevoel dat het niet heel erg meer een strijd is tussen Twente en AZ. Nee. Maar het verschil is maar 4 punten.
Ja.
En dat PEC en Heracles, want PEC heeft de hele tijd al geen punten meer gepakt. Blijft het zeker op 28.
Ja.
Dat die wel handig als die nog even een paar puntjes meepikken.
Denk je dat Bram van Polen vanavond weer boos wordt op de VAR?
Nee. Dat zou ook wel heel toevallig zijn als het vanavond weer gebeurt. Maar goed.
Ik hou zo van Bram van Polen. Dit is gewoon een amateurvoetballer. Eigenlijk, hij is in alles een amateurspeler. En speelt al gewoon 15, 16 jaar betaald voetbal. Maar na afloop, of die nou voor de Stenter geïnterviewd zou worden, RTV Oost, of weet ik veel, een lokale surfertje. Maar hij staat dan voor een camera bij ESPN en hij kan zichzelf gewoon niet beheersen.
Maar je hem dan
ik hou zo van dit soort mensen.
Als je hem dan een dag later bij Goedemorgen Eredivisie zit in 3-delig pak.
Luister, weet je, en ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat. Hè, maar dit soort mensen geven echt kleur. En ik snap dat iedereen me uitlacht en dat het belachelijk is. Maar hij is zo'n enorme winnaar en dan kan hij gewoon niet ertegen.
Hij doet zichzelf ook altijd tekort als hij over zijn eigen kwaliteiten praat. Maar goed.
Ja, nee, eens. Ja, zeker. Ja. Maar vanavond dus weer wedstrijden in de Eredivisie. Morgen zijn wij er weer. Wouter Boerkamp, speciaal in het geel. Ik ben benieuwd wat je morgen aantrekt. Als we het lang over Marijn Zeeman gaan hebben.
Ik zit er morgen niet in.
Oh, ik dacht zo'n regenboogtrui.
We hebben morgen echt een hele klassieke zelfkikkerbank.
Oeh.
Ja, dan moet je wel even terug.
Zit ik er ook op?
Van voor de tijd dat
zit ik er ook op?
Van voor de tijd dat ik er was, ja.
Zit ik erop? Oh, ja. Gaat meemaken. Nicky van der Gijp, dankjewel. Toen was jij nog niet geboren.
Nee.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Vergeet je niet te abonneren. Zoals Bruce gisteren zei. Heel veel van onze kijkers zijn nog niet geabonneerd. Het is gewoon gratis. Belletje aanklikken. Dan mis je helemaal niks meer van ons. Voor nu in ieder geval bedankt. En tot morgen.